Goedemiddag allemaal. Ons jaarthema is verlangen naar opwekking. En ik moet zeggen, ik verlang daar zelf heel erg naar. En zeker ook als ik de geestelijke armoede zie in Nederland, dan groeit bij mij echt het verlangen dat God echt zijn arm uitstrekt over Nederland. En dat mannen en vrouwen zullen opstaan om tot Gods eer te leven en te beginnen bij de christenen, wandelen in de vrees des Heeren en ontzag en eerbied voor God. Zoals ook onze jaartekst zegt, uit Handelingen 9 vers 31 zegt, en ze wandelden in de vrees des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. En een opwekking, dat is geen mensenwerk. Mensen zijn er uiteraard wel bij betrokken, maar een opwekking kun je niet zelf opwekken. Het komt uit de hemel, het komt van God zelf. En wij verwachten het ook van God. En niet van geestelijke leiders of zo, of van programma's. Het kan echt alleen van God komen. En een opwekking heeft verschillende kenmerken. En een van die kenmerken van een opwekking is dat mensen gaan geven. En daar heb ik al een aantal keer bij stilgestaan en daar wil ik nog een paar keer bij stilstaan. Dat een kenmerk van opwekking geven is. En als er een verlangen is naar een opwekking, dan moet dat gepaard gaan met een verlangen naar geven. We hebben de vorige keren stilgestaan bij een aantal onderwerpen, onder andere dat God een vrijgevig God is. En ook bij koning Josia, dat hij een hele vrijgevige koning was. En ook hebben we stilgestaan bij David over die vraag die hij stelde en die ik ook heel erg indringend vind. En die zei, wie is vandaag gewillig om de Heere zijn gaven te schenken? En vandaag wil ik heel graag met jullie stilstaan bij het thema, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat doe ik aan de hand van een gedeelte uit Handelingen. Dat is Handelingen 20, vers 32 tot 38. Ik zal het u voorlezen, alle andere bijbelgedeeltes heb ik op sheet, maar deze zal ik zo voorlezen uit het woord van God. Handelingen 20, vers 32 tot 38. En er staat, en nu broeders, en dat zegt Paulus op het moment dat hij afscheid aan het nemen is van de oudste in Efeze. En dan zegt hij tegen hen, en nu broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. En ik weet zelf dat deze handen dienst gedaan hebben om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en hij bad met hen allen. En alle begonnen luid te huilen, vielen David om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien en zij deden hem uitgeleiden naar het schip. Tot zover. Als we nog een moment bidden met elkaar zitten gaan overdenken. Vader, we zijn u dankbaar voor uw kostbaar woord dat wij zo in vrijheid ook mogen bezitten. En ik dank u voor zoveel genade die door dat woord ook tot ons komt. En ik wil u zo bidden ook vanmorgen dat als we zo dit gedeelte overdenken vanuit uw woord, dat u zo wil zegenen en spreken en luisteren, Heer. Heer, we hebben u zo nodig. En ik wil u zo bidden dat u zelf zo uw woorden echt tot leven brengt. Iets dat wij niet kunnen, onmogelijk. Maar u kunt het, Heer, en daar wil ze om bidden. In Jezus' naam. Amen. Koningin Juliana die gebruikte in haar kerstboodschap van 1973 de volgende woorden. Ze zei: gelukkig maken is gelukkig worden. Gelukkig maken is gelukkig worden. En koningin Juliana gaf daar iets weer, dat je niet gelukkiger wordt van nog meer binnenhalen. Nog meer voor jezelf, nog een hoger rendement, nog een hogere bankrekening. Nee, maar dat je juist gelukkiger wordt door anderen gelukkig te maken. En het lijkt een beetje op de uitspraak van Jezus. En een hele bekende en krachtige uitspraak van Jezus is dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. De NBV die zegt: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. En als je de vier evangeliën doorleest, kom je deze uitspraak van Jezus nergens tegen. Maar Paulus heeft deze uitspraak van Jezus in herinnering gebracht en Lucas heeft deze uitspraak opgeschreven in Handelingen 20, vers 35. En Paulus heeft zelf waarschijnlijk deze uitspraak van Jezus niet gehoord, omdat hij later leefde. Maar deze uitspraak van Jezus was wel bekend en Paulus citeerde deze uitspraak. Nu wel. En er staat: ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken. En de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En Paulus zegt: we moeten deze uitspraak in herinnering houden. Want dat gaat niet vanzelf goed. We zijn van nature meer op onszelf gericht en willen juist ontvangen, willen juist heel graag binnenhalen. Hoe meer, hoe beter. We leven ook in een tijd waarin iedereen voor zichzelf leeft en de overheid voor ons allen. Iedereen moet voor zichzelf zorgen. En degene die dit niet kan, die moet maar bij de overheid aankloppen. Ook in een huwelijk of samenlevingscontract moet iedereen voor zichzelf zorgen. Ieder zijn eigen inkomen, ieder zijn eigen halve hypotheek, ieder zijn eigen bankrekening. Financieel onafhankelijk en zorgen dat je genoeg binnenhaalt. En ook als kind was een cadeau ontvangen altijd veel mooier dan iets delen met andere kinderen. Van nature zijn we meer van het ontvangen. We kijken eerder naar wat anderen voor ons kunnen doen en vooral anderen voor ons kunnen betekenen, dat we in de eerste plaats ook anderen gelukkig maken. We kijken hoe we anderen kunnen gebruiken om onze doelen te halen. En dan schuurt deze uitspraak van Jezus: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Als je met binnenhalen bezig bent voor jezelf, dan voelt deze uitspraak natuurlijk ongemakkelijk aan. Maar tegelijkertijd is deze uitspraak ook heel uitdagend en zit er een belofte in. Hou die uitspraak van Jezus in herinnering, zegt Paulus. Nou, laten we eens wat beter naar die uitspraak gaan kijken. Laten we een paar verschillende aspecten belichten van deze uitspraak van Jezus. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het eerste is: je hebt iets wat een ander niet heeft. Als je in de positie bent dat je kunt geven, dan heb je kennelijk iets wat een ander ontbeert. En dat is een voorrecht. Je kunt er namelijk zelf ook deels van genieten. Het lijkt op de landman die als eerste zelf ook van de vrucht geniet, zoals Paulus dat zegt in 2 Timotheüs 2, vers 6. Daar staat: de landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Je hebt iets wat een ander niet heeft en je kunt dat weggeven en waar je zelf ook van kunt genieten. We hadden vroeger op de tuinderij naast de kassen ook allerlei soorten fruit. En die moesten wij voor de veiling plukken. En we hadden ook verschillende soorten pruimen. En ik kan je vertellen, de lekkerste pruimen die liggen niet bij de groenteboer of in de supermarkt. Nee, die lekkerste pruimen die waren voor deze jongen. En ook voor mijn broers en zussen. Want voordat die pruimen lekker zijn, nog half rauw zijn ze. En dan worden ze eigenlijk al geplukt voor de veiling. En de lekkerste pruimen die zaten bovenin in de kop van de boom. Door de zon gerijpt. Maar die waren niet meer geschikt voor de veiling. Want dan moesten ze eerst nog verpakt worden. Ze moesten op transport, ze moesten naar de veiling. Ze gingen naar de groothandel en dan weer transport. En dan kwamen ze naar de supermarkt. En dan uiteindelijk naar de consument, die kostte daar. En dan was het uiteindelijk geschikt voor de consumptie. En dan zat er nog een 4 keer transport tussen. En deze lekkerste pruimen, die konden dat traject niet meer hebben. Die waren voor ons. En wij genoten er als eerste van die lekkerste pruimen. De landman, die geniet als eerste van de vruchten. Als jij iets hebt wat een ander niet heeft, dan kun je er als eerste van genieten. Tweede aspect is, je hebt de keus om er afstand van te doen. Als je iets hebt wat je weg kan geven, dan heb jij de keus om er afstand van te doen. Je hebt een vrije wil en een keus. En als je het niet hebt, dan heb je ook de keus niet om er afstand van te doen. En het is dus een voorrecht. Het is iets anders als bij belasting betalen. Dan heb je de keus niet. Dan moet je het gewoon doen. En je hebt de keus dus, hou ik het voor mezelf of geef ik het aan een ander? Het derde aspect is, als je iets hebt wat je weggeeft, dan heb je ook het vermogen om er afstand van te doen. En kleine kinderen hebben hier soms heel erg veel moeite mee en moeten ze leren om te delen. Maar als je het vermogen hebt om er afstand van te doen, dan betekent het ook dat je er niet aan vastzit. Dat je dus een vrij man of een vrij vrouw bent. En dat is een voorrecht. Het gaat niet om hoeveel de waarde is, maar of je er vrij van bent. En vaak is het, hoe groter de waarde is, hoe meer je eraan hecht en hoe vast je eraan vastzit. Maar het beste medicijn tegen hebzucht is niet oefenen om minder hebzuchtig te zijn. Nee, het beste medicijn tegen hebzucht is geven. Het vierde is de vreugde ervaren van het geven. Als je iets hebt dat je weggeeft, dan ben je ook in staat om de vreugde van het geven ervan te ervaren. Gevende mensen zijn vreugdevolle mensen, zijn aangename mensen. En als je het geeft, maar dat eigenlijk niet wil geven, of misschien uit innerlijk protest geeft, dan is het als het ware een afgeperste gift. En daar zul je ook niet echt de vreugde van ervaren. En dat is jammer. En het is van belang om echt ook te geven met je hart. Ik weet nog dat we eens met ons gezin op een gecombineerde vakantie waren met conferentie tijdens carnaval. En er werd toen ook gesproken over een project waar geld voor nodig was. En ik moet zeggen, ik weet helemaal niet meer wat het was waar dat project over ging. Maar het raakte het hart van een van onze kinderen. En na de samenkomst ging dat kind naar huis en ging zijn vakantiegeld of zakgeld halen. En is toen naar de spreker gegaan, die ook in een vakantiehuis zat, en is daar dat geld gaan brengen. Het was niet veel, maar van hem wel. En hij gaf het met blijdschap. Geven met je hart. Dit gaat puur over de vreugde van het geven. Nog niet wat het doet bij de ontvanger. En ik noem dit de eerste oogst. Er is nog een tweede oogst. En dat is delen in de vreugde van de ontvanger. Dat is de tweede oogst van het geven. En als je die vreugde ziet bij de ontvanger, wat dat teweeg brengt, de bemoediging, de zegen brengt, dat geeft veel vreugde en dankbaarheid. En ik geloof ook dat het een overeenstemming is met het grote gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Gelukkig worden is gelukkig maken, zei koningin Juliana. Je wordt er gelukkig van als je om die ander geeft. De eenvoudige, maar hele krachtige boodschap van Jezus, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. En de grote vraag is, geloof je dat? Dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Geloof je dat echt? Misschien is het goed om daar een stilte als antwoord op te geven. Geloof je dat echt? En geloof je dat met heel je hart, dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen? En je doet jezelf enorm tekort als je geen werken verbindt aan dat geloof. Belangrijk is om dat geloof ook om te zetten in daden. Het geloof zonder werken is dood, zegt Jacobus. En Paulus die zei, hou in herinnering dat Jezus dit gezegd heeft. En als je dat in herinnering houdt, dan denk je er hopelijk ook aan op de momenten dat het nodig is. En ook deze prediking is bedoeld om het in herinnering te houden. Deze belangrijke uitspraak van Jezus. En op het moment dat Paulus dat zei, nam hij afscheid van de oudsters in Efeze. Hij ging ze nooit meer zien. En Paulus ging zijn einde tegemoet. En dan gaf ze nog een paar laatste raadgevingen. En dan knielen ze en dan bidden ze en dan huilen ze. Het was een laatste intense ontmoeting. En de allerlaatste raadgeving die Paulus hen geeft, die zei, hou in herinnering dat Jezus gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Paulus vertelt dan ook hoe hij gewerkt heeft in Handelingen 20, vers 32. En hij zegt, en nu broeders, ik draag u op aan het woord, aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bemacht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud verlangd, of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft het is zaliger te geven dan te ontvangen. En Paulus laat zien dat hij een gever is. Ik heb van niemand goud of zilver verlangd. Dat had hij wel kunnen doen. Hij was een stichter ook van die gemeentes. Nee, hij heeft daarnaast gewerkt en in zijn eigen onderhoud voorzien en ook voor degenen die bij hem waren. Maar hij heeft nog veel meer gegeven. Materiële zaken, geestelijke zaken. En hij somt ook een paar dingen op in Handelingen 20. Datzelfde gedeelte in vers 18 bijvoorbeeld. En er staat: en toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af in Azië aankwam en heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. En hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En dan ook in het 27e vers, daar zegt hij: want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. En verderop in vers 31, daar zegt hij: daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Hier zie je, Paulus heeft zijn tijd gegeven, hij heeft zijn onderwijs gegeven, hij heeft zijn tranen gegeven, hij heeft zijn liefde gegeven, hij heeft zijn geld gegeven. En Paulus die wist dat het zaliger was te geven dan te ontvangen. Een ander mooi voorbeeld is David. Hij heeft zich ook een enorme gever getoond. In de bijeenbreng ook voor de schatten van het tempelbouw. We hebben er al een keer eerder over nagedacht, over die vraag van David. Hè, van wie is vandaag gewillig om de Heer zijn gaven te schenken? Maar David die deed het ook op andere vlakken. In 2 Samuel 9 vers 3... Hier staat nog 8 vers 3, maar het moet 2 Samuel 9 vers 3 zijn. Daar lezen we hoe hij een navraag doet. Of er nog iemand is in leven is van het nageslacht van Saul, omwille ook van Jonathan, ook de belofte die hij gedaan had aan Jonathan. En dan staat er in dat vers, en dan staat: en de koning zei: is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? David zoekt of er nog iemand is van het huis van Saul waar hij de goede tierenheid van God aan kan bewijzen. Is dat niet een mooie gedachte? Dat we door ons te geven aan mensen om ons heen, dat we daarmee de goede tierenheid van God aan hen bewijzen. En zou je dat niet willen? Dat door jouw geven de goede tierenheid van God bewezen wordt aan mensen. En David die deed dat bij Saul, aan een man die hem enorm moeilijk gemaakt heeft in zijn leven. Saul die heel vaak jacht op hem gemaakt heeft om David ook zonder reden te doden. En aan deze man gaat David de goede tierenheid van God bewijzen. Aan wie zou jij in jouw omgeving de goede tierenheid van God kunnen bewijzen? Het laatste mooie voorbeeld van iemand die wist wat het was, dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen, is Jezus zelf. Jezus heeft deze uitspraak gedaan, maar meer nog, hij heeft hem geleefd. Door zijn leven heen sprak hij, onderstreepte hij, verkondigde hij, overtuigde hij, toonde hij dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. En het meest intense geven en het meest diepgaande geven is als iemand bereid is om zijn leven te geven. Dit jaar lopen er, en ook volgend jaar, nou dit jaar is het al begonnen, lopen de herdenkingen dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden gestopt is. Er zijn vele verschrikkelijke verhalen. En soms zijn er ook heldenverhalen van mensen die bereid waren om hun leven te geven voor anderen. En het allergrootste heldenverhaal by far is het verhaal van Jezus. En de Bijbel zegt ook dat Jezus niet gestorven is voor vrienden, maar voor vijanden. Want er staat in Romeinen 5, vers 7 en 8, er staat, want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens heeft immers iemand de moed voor de goede mensen sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij zondes waren. En iets verderop in een stukje staat ook toen wij nog vijanden waren. God bevestigt zijn liefde dat Christus voor ons gestorven is. En de reine, de heilige, de zondeloze God sterft voor zondaren. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En wat een ultieme onderstreping van zeggen en doen was dat in het leven van Jezus. In Johannes 10, waar Jezus spreekt over de goede herder, zegt hij, ik geef mijn leven voor de schapen. En een hogere vorm van geven is er niet. Meer geven is onmogelijk. Als je je leven hebt gegeven, is alles gegeven. Er komt niet nog iets na of zo. Dat is niet mogelijk. En laten we even ook lezen in Johannes 10, vers 14 tot 18. En er staat, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. En zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van me af. Maar ik geef het mezelf. Ik heb macht het te geven. En ik heb macht het opnieuw te nemen. En dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Jij zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Niemand neemt het van mij af. Maar ik geef het uit mezelf. Het was vrijwillig. Het was uit liefde. Ik heb macht het te geven. Jezus had de macht om zijn leven te geven. Hij zat er niet aan vast. Hij was er vrij van. En had die macht en de wil om het te geven. En dit is een helder verhaal wat zijn weerga niet kent. Jezus heeft heel intens geleefd en doorgegeven dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. En Paulus zegt, hou dat in herinnering. En geven, dat moet je leren. Dat moet je oefenen. En het meest makkelijke, denk ik, is geld geven. Daar kun je mee beginnen. Daar kun je stappen in zetten. Groeien in het geven. En in je leven ook ervaren dat het beter is om te geven dan om te ontvangen. Geven is een kenmerk van opwekking. En als we als gemeente verlangen naar opwekking, dan moet dat gepaard gaan met een verlangen om te geven. We hebben vandaag ook de mogelijkheid om te geven. Vorige week hebben Miel en Rietje ook gedeeld wat er nodig is in Albanië. En waar we echt van grote betekenis kunnen zijn. En de gemeente daar ook de goede tierenheid van God kan bewijzen. Je kunt het uiteraard ook overmaken via de bank. Maar voel je niet gedwongen, maar juist vrij om te geven. Uitgedaagd ook door de herinnering te houden wat Jezus gezegd heeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Amen. Zullen we op een moment stil zijn en op een moment ook zo bidden. Heer Jezus, ik dank u zo voor uw leven. Hoe dat u deze uitspraak die Paulus ook citeert, dat het zalig is te geven en te ontvangen, hoe u dat echt zo op een buitengewone voortreffelijke wijze hebt voortgeleefd, Heer. En we danken u daarvoor. We danken u voor de volmaakte gift, Heer Jezus, dat u zo uzelf hebt gegeven. En ik dank u ook dat het zo ook inspirerend is. En we willen zo bidden, Heer, dat u ons zo ook leidt als gemeente om ook te groeien in dit geven. Ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om het in herinnering te houden. Niet deze zondag of deze week, maar telkens weer. En te ervaren wat een waarheid en wat een vreugde er ook in schuilt om een gever te zijn. Heer Jezus, en u weet ook dat we daar ook vaak mee kunnen worstelen en de moeite ermee hebben. En hoe dat van kinds af aan al een moeite kan zijn. Maar ik bid zo, Heer, dat u ons zo wil zegenen om daar stap in te zetten. En ook om te zien naar die ander. Om te geven om die ander. En te geven aan die ander. Ja, en ik dank u wel dat u zo geweldig bent. Ik dank ook dat dit principe in uw woord staat. En dat u ons daarmee wil verblijden. Maar dat u ons er ook mee wil verrijken, Heer. We willen u zo danken voor uw goedheid, Heer. En dank u dat we zo ook mogen delen in uw goedheid en in uw gaven. We prijzen uw naam daarvoor. In Jezus' naam. Amen.